At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous US only.
De wereldtitel van 2022 is al binnen voor Max Verstappen, maar er staat nog altijd geen maat op de Nederlander. Ook de Grand Prix van Mexico heeft hij winnend kunnen afsluiten. Zijn vierde zege op autodrome Hermanos Rodriguez en Ronald. We kunnen eigenlijk nu wel stellen, ja, het houdt gewoon niet op met Max, hè?
Nee, het houdt niet op, niet vanzelf, toch, zeggen ze dan?
Nee, precies.
Nee, ja, weet je, Max zei in de persconferentie ook van, het is echt een ongelofelijk jaar, dat herhaalde hij nog een keer. En wat Max er altijd bij zegt bij die uitspraak is, ik denk dat het heel lastig wordt, ook voor mezelf, om dit nog een keer te evenaren, laat staan, te overtreffen. Nou ja, en voor die uitspraak valt ook wel iets te zeggen als je naar de statistieken kijkt. Hè. Jij zegt vierde keer in Mexico, record aantal punten in de seizoen, hè, weet ik wel, is langer. Maar dat record aantal punten nu te pakken, alleen heerser qua record met 14 zegens in één jaar. Daar zeggen mensen altijd bij van ja, maar je moet naar de percentages kijken. Als je dat doet, dan is Ascari niet meer in te halen voor dit jaar. Hè. Die blijft een recordhouder. Maar als je het vergelijkt met Vettel en Schumacher, de mannen waar we dan toch naar kijken met 13 zegens. Als je dan puur tot en met deze race kijkt, hè, de laatste twee kunnen nog iets veranderen. Maar tot en met deze, dan zit Max met 14 uit 20 op 70%. Vettel met 13 uit 19 op 68,4. Dus daar is Verstappen in die zin ook voorbij. En Schumacher kan die ook nog voorbij als hij de laatste twee wint. Brazilië en Abu Dhabi. Dus hoe je het went of keert, welke cijfers je erbij pakt. Dit is nu al een historisch Formule 1 seizoen. Ongelooflijk eigenlijk. En daardoor zegt Max ook iedere keer, ik wil er echt oprecht van genieten. Ik wil dit koesteren. Nou, dat is denk ik met al die massa's mensen in Foro Sol wel aardig gelukt. En Daniel Ricciardo deed nog een schepje erbovenop in de paddock. Hij zei van, ja, ik ga dit nu ook standaard Mexico noemen. Want volgens mij iedere keer dat we hier in Mexico een race organiseren, staat de winnaar van tevoren al vast, want Max wint toch wel. Dat is een beetje overdreven. Hij heeft natuurlijk niet altijd in Mexico gewonnen, maar het is wel een goed huwelijk en dat duurt nog eventjes voort.
Ja, in de kwalificatie stond hij natuurlijk al pole position. En die kwalificatie die verliep eigenlijk best wel spannend. Dat kunnen we van de race zelf niet zeggen. Maar uiteindelijk werd de wedstrijd nog wel een soort tactische strijd tussen Red Bull en Mercedes. Wat gaf uiteindelijk de doorslag?
Het korte antwoord is, die hadden banden gewoon lekker in de pitbox laten staan. Weet je, dat is het simpele antwoord. De iets langere versie is dat eigenlijk Mercedes dacht met die start-up mediums het heel slim te spelen. De uitleg was namelijk, ja, wij geven onszelf meerdere opties. We kunnen een hele lange eerste stint doen. Dan gaan we naar soft, hè? Dan hebben we die optie. Of we doen plan A, namelijk gewoon een normale eerste stint. En dan gaan we naar hard. Nou, dat is het uiteindelijk geworden. En als we het dan toch tactisch een beetje stap voor stap gaan analyseren, dan heeft eigenlijk Red Bulls ook heel slim schaakmat gezet. En speelt Sergio Perez daar ook weer een belangrijke rol in. Want ze hebben Perez natuurlijk eerder naar binnen gehaald. En op een gegeven moment dreigde Perez qua track position voor Hamilton te komen als Hamilton zijn stop zou maken, als hij nog eventjes zou wachten. En daar was Mercedes als de dood voor. Want die dachten van ja, dan krijgen we een Abu Dhabi scenario met Lewis achter Perez. Dan gaat Perez als een Mexicaanse minister van Defensie keihard verdedigen. Zit je muur vast en daar gaat je race. Dat wilden ze niet. Dus zo heeft Red Bull eigenlijk in een iets eerdere stop getild dan dat Mercedes eigenlijk wilde. Want Lewis moest voor Perez uitkomen. En dat gebeurde natuurlijk op die harde band. Nou, en toen bleek het mis. En in dat opzicht komt ook Max Verstappen in beeld. En verdient Max echt heel veel credits. Omdat Mercedes blind alle modellen heeft gevolgd. En Max eigenlijk vrijdag, dat vertelde hij in de persconferentie, vrijdag al door had van die harde band moet ik niet hebben. Max zei net van ik heb die tijdens de eerste vrije training getest. Voelde meteen niet goed aan. En dus heeft hij tegen Red Bull gezegd, als het even kan laten wij die band vermijden in de race. En dat is toch een soort gochme wat Max heeft, een soort gevoel. Want hè, denk maar terug aan Hongarije, daar had hij dat ook. Daar dacht hij op weg naar de grid, nee die harde band moet ik niet hebben, ik moet voor soft gaan. Nou, toen liep Ferrari er met open ogen in. En nu loopt Mercedes er met open ogen in, want die zijn gewoon met beide auto's blind op één plan gegaan. Waarbij Russell ook nog gelijk had, hè? Want Russell zei, laat mij dan wat anders proberen, laat mij dan langer doorrijden. Maar nee, data, hè, vooraf, alle berekeningen zijn leidend. Nou ja, dat is eigenlijk hoe Mercedes gewoon puur schaakmat is gezet, tactisch is afgetroefd door zowel Red Bull als ook Max Verstappen, door die combinatie.
Ja, hoe blikte Verstappen eigenlijk verder terug op zijn race?
Nou ja, ook wel een beetje zo. Maar hij zei, voor mij in de auto waren er dan twee echte speermomenten, key moments. Eerste was de start. Veel over gehad, hè? Die run naar bocht 1. Dat zou een enorm nadeel zijn vanaf pole. Nou, die vloek heeft Max aardig weten te doorbreken. En hij zei, daarna kwam het voor mij aan op die eerste stint. Die eerste stint op soft was eigenlijk de meest cruciale. Als wij die zo lang mogelijk konden rekken, dan kwamen we in een goed window. En interessant daarbij is dat Red Bull helemaal niet zo enorm vast heeft gehouden aan één plan. Sterker nog, Red Bull had vooraf, toen ze de race ingingen, geen aantal pitstops vastgesteld. Max Verstappen zei van ja, we zijn er blanco ingegaan. Mijn opdracht was om die eerste stint op soft zo lang mogelijk te rekken. Nou, dat lukte verrassend goed. Toen kreeg ik mediums eronder. En ook toen hadden wij nog niet vastgesteld hoeveel stops we zouden doen. Want het idee was, wij gaan dit 5-6 ronden aankijken. Dan hebben we een goed beeld en dan hakken we de knoop door. Nou, hebben ze gedaan, dat beeld was verrassend goed. En eigenlijk na die 5-6 ronden wisten ze van ja, wij gaan het einde wel halen. En ze hebben ze dat dus daar gewoon aan vastgehouden. Nou ja, dat einde halen, moet ik nog één dingetje over zeggen. Is toch ook veel reuring over vandaag, dus we moeten het linksom of rechtsom meepakken. Want na dat einde van de race dus geen interview met Sky Sports, een boycott van Max Verstappen. Daarover zei hij net in de persconferentie van ja, een keer is dat voor mij genoeg. Max zei letterlijk, Sky, Britse televisie, zijn het hele jaar al wat respectloos tegen mij. En zei Max Verstappen, dat komt in een klimaat waarin sociale media volstaan met haat. Als dan iemand dat live op tv nog een keer gaat voeden, is dat volgens Max allesbehalve slim. En dus zei Max, is de maat een keer vol. En dan heeft hij op deze manier een statement af willen geven door dit weekend geen interviews aan Sky te geven.
Ja, Mercedes die gaf na afloop van de race wel interviews aan Sky. Lewis Hamilton die sloot de race uiteindelijk als tweede af. George Russell werd vierde. Ik had het idee dat beide coureurs niet heel erg tevreden waren over de bandenkeuze. Maar hoe denken ze daar bij Mercedes na afloop van de race eigenlijk over?
Ja, hele dubbele teksten. Toto zegt van ja, weet je, ik sta wel achter de keuze. Want met de kennis van voor de race was het de goede keuze. Maar nu, met de kennis van nu, hadden we een andere afweging moeten maken. Nou, dat is echt exact wat ik net aanstipte, hè, dat modellen denken. Het leuke was ook tijdens die race, zelfs tot 5 tot 10 rondjes voor het einde, kregen de coureurs nog te horen van nee hoor, het komt naar jullie toe. Die Red Bulls krijgen nog last met die mediums en let maar op. Nou ja, dat is natuurlijk vrij wereldvreemd als je de hele race en ook al hè, wat Ricciardo bijvoorbeeld op mediums had gedaan. Ja, dat kun je gewoon zien aan de pitmuur, maar Mercedes schijnbaar niet. En Toto zei na afloop wel eerlijk, wij zijn gewoon verrast door hoe lang de medium en de soft zijn meegegaan. En ik moet zeggen, Pirelli was daar ook door verrast, want die hadden deze tactiek van tevoren ook niet aangestipt als een van de snelste opties. Dus Toto zag na afloop pas, Lewis Hamilton naar eigen zeggen iets eerder. Lewis Hamilton zei na afloop van ja, toen ik op de grid stond en ik zag die bandenwarmers eraf gaan, zag ik dat wij op medium stonden en om mij heen die Ferraris en Red Bulls op soft. Toen dacht ik al van oei, zitten wij dan misschien mis en kan dit wel een hele moeilijke zondagmiddag gaan worden. Wat beide heren wel zeiden, en dat is misschien ook wel een terechte conclusie, dat ook met dezelfde tactiek ze niet hadden gewonnen. Lewis Hamilton zei, dit was misschien wel onze beste kans, maar we komen nog altijd een paar tienden tekort. Dan hadden we er dichterbij gezeten na 15 seconden, maar had ik mijn felbegeerde zegen niet gehad. En over die 15 seconden nog één dingetje. Red Bull denkt namelijk dat ze ook Sergio Perez daar normaal wel tussen hadden kunnen krijgen. Waren het niet dat hij stopte langzaam was. Maar Horner zei van ja, dan had ons plan met de undercut perfect gewerkt. En dan hadden we hier zelfs een 1-2'tje gehad. Nou ja, dat was voor die Mexicaanse fans helemaal geweldig geweest natuurlijk. Maar na aan de podiumceremonie te zien was het feest er niet heel veel minder om. Dus ook eindgoed al goed.
Nee, precies. Mercedes is even met het resultaat in Mexico uiteindelijk wel goede zaken gedaan in de strijd met Ferrari om de tweede plek bij de constructeurs.
Ja.
Ferrari was er natuurlijk gisteren in de kwalificatie, stonden ze er al niet heel goed bij. Vandaag in de race vielen ze eigenlijk wel een beetje door de mand.
Ja, dat was behoorlijk slecht. Maar ja, dan is de vraag, hè, wat is de verklaring? En die verklaring kwam na afloop eigenlijk van teambaas Mattia Binotto. Was trouwens niet in Mexico. Hè. Hij heeft deze race overgeslagen. Gaat volgend jaar nog wel meer gebeuren. Naarmate de kalender voller en voller wordt, gaan teambazen niet alle Grand Prix doen. Maar Binotto deed wel een Zoom call. En daarin zei hij eigenlijk wat wij gisteren ook al in de F1-update zeiden. Namelijk, het is een optelsom. Binotto zei, qua banden hebben wij het niet in het juiste window kunnen krijgen. Setup, Pirelli bandentest heeft niet geholpen. Maar setup was niet goed. Ja, dan zit je onder Park Vermee, zit je eraan vast. Kun je niet meer veranderen. Hij zei de motor, het verhaal hebben we hier ook gehouden. Maar ijle lucht, daar is die Ferrari motor toch niet zo efficiënt in als de Honda. Nou, en tel al die dingen bij elkaar op. En dan heb je een eindbalans die er niet zo fraai uitziet. En zei Binotto, zeker over een hele raceafstand ga je dat zonder safety car of wat dan ook, ga je dat keihard in de cijfers terugzien. Nou, dat is gebleken. Vervolgvraag, en eigenlijk de belangrijkste vraag voor de tifosi leidt natuurlijk, is dit een one-off? Hè? Is dit een eenmalige uitschieter naar beneden? Of moet je je ook zorgen maken voor de twee races die komen? Daarover zei Binotto, ik denk het niet. Want ja, tuurlijk, je kunt betogen dat de racepace al wekenlang wat slechter is. Maar zei hij, vergelijk dit eens met Austin. Wij waren hier in de kwalificatie in Mexico ook nergens te bekennen. Terwijl wij in Austin in de kwalificatie nog wel gewoon pole hadden. Dus het kan niet van de ene op de andere week helemaal waardeloos zijn. Dus dat ligt waarschijnlijk aan de hoogte. En dus heeft hij nog wel redelijk goede hoop dat het straks ietsje beter zou gaan. Moet ook, want je had het over constructeurskampioenschap. Het gat is nog maar 40 punten. En er komt ook nog een sprintrace aan. Dus Ferrari moet nog wel eventjes aan de bak.
Absoluut. Als we dan kijken naar de GP van Mexico als geheel, dan was het natuurlijk niet echt een spannende en hoogstaande race. Maar er waren wel een aantal coureurs die een poging hebben gedaan om toch nog wat leven in de brouwerij te krijgen. Allereerst Daniel Ricciardo. Hij was redelijk vroeg in de race betrokken bij een botsing met Yuki Tsunoda, waardoor Tsunoda uiteindelijk uitviel. Het leverde hem 10 seconden straf op, maar desondanks reed hij zich op de zachte band nog knap naar voren naar de 7e plek. Hij werd daardoor ook uitgeroepen tot driver of the day. Tegelijkertijd viel Tsunoda's teamgenoot Gasly eigenlijk ook wel een beetje op. Hij kreeg vroeg in de race al een tijdstraf voor het van de baan duwen van Lance Stroll. Dat heeft hem ook weer een strafpunt opgeleverd. Daardoor komt hij nu op 10 stuks. En dat betekent dat hij zich voorlopig nog wel eventjes zorgen moet gaan maken.
Ja, sterker nog, voorlopig is dan tot mei, we hadden er onderling nog over, tot mei 2023. Ja, dus dat absoluut. Is een behoorlijke poos. Nou ja, weet je, het roept ook wel een beetje de vraag op. En dat deed Nick de Vries na afloop ook terecht. Of dat strafpuntensysteem wel helemaal goed werkt in de huidige vorm. En Nick zei letterlijk, misschien moeten wij daar richting volgend jaar, als hij zelf ook instapt, maar dat had er niks mee te maken. Maar hij zei, misschien moeten wij daar richting volgend jaar toch nog eens een keer naar gaan kijken. En eerlijk gezegd ben ik het wel met hem eens. Want als je nu naar die puntenregels kijkt, kun je voor het minst of geringste kun je tegen een puntje aanlopen, of twee. En in het slechtste geval, als je een beetje pech hebt, zoals bij Gasly, dan stapelt het zich op en op en op. En dan zit je dus op de grens. En ik denk dat dat niet in de geest is van wat je moet willen. Namelijk, zo'n regel is er om echt bij hele gevaarlijke acties, van ook nog gevaarlijke coureurs, om die een keer een race aan de kant te kunnen zetten. Maar ik denk niet dat Gasly de meest gevaarlijke coureur is die in de Formule 1 paddock rondloopt. En het gaat ook niet om vergrijpen zoals bijvoorbeeld Lance Stroll vorige week. Ja, daar moet je strafpunten voor uitdelen. Maar dit vind ik een beetje te ver gaan. Dus ik zou zeggen, kijk daar nog een keer goed naar. En ga niet voor elk wisselwasje zomaar een strafpuntje uitdelen. Want dan kun je zomaar, zonder dat je echt een brokkenpiloot bent, tegen een race schorsing aanlopen. En daar is denk ik helemaal niemand bij gebaat. Ook Nick de Vries niet, als hij dit jaar nog eerder in kan stappen. Laten we daarvan uitgaan dat het niet gebeurt. En als dat niet gebeurt, dan gaat Nick de Vries, dat is inmiddels wel bevestigd dit weekend, sowieso de Young Driver test doen in Abu Dhabi. Dus dan zien we hem voor het eerst echt in de Alfa Tauri.
Dankjewel, Ronald. Of Gasly dit jaar nog tegen een wedstrijd schorsing gaat aanlopen, dat gaan we in het restant van het seizoen zien. Er staan nog 2 wedstrijden op het programma. Te beginnen met de Grand Prix van Brazilië. Die wordt over 2 weken verreden op Interlagos. Op donderdag is de mediadag al. En na afloop van die dag zijn wij er weer met een nieuwe F1-update. Leonie zit dan op mijn plaats. Wil je weten wanneer de nieuwe video online komt? Abonneer je dan op ons kanaal en druk even op het belletje. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot over 2 weken.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together, because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.